Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. Labuan Bajo Haven wordt een toerismehaven. De Britse marine versluit de inspanningen van Iran om tankers te grijpen. De nieuwe Thaise kabinet wordt door militair gedomineerd. Hier is het complete nieuws. De haven van Labuan Bajo in het westelijke deel van Manggarai, Oost-Nusa Tenggara, zal worden gebruikt als een speciale toeristische haven of gewoon om te worden ondersteund door toeristische schepen die het gebied bezoeken. Het hoofd van het regionale secretariaat voor Public Relations van Oost-Nusa Tenggara, Marius Arwijlamo, zei dat ze voor openbare havens en goederenhavens naar Bari zouden worden overgebracht. Hij zei dat dit vragen beantwoordde over het bezoek van president Joko Widodo aan de regio en van plan is om de toeristische ondersteuningsinfrastructuur in de regio te ontwikkelen. Op donderdag zag de president de haven in Labuan Bajo, omdat gepland was dat de haven alleen specifiek bedoeld was voor toeristische schepen die toeristische groepen bij zich hadden. De Britse Koninklijke Marine veroordeelde naar verluid de inbeslagname van een Britse olietanker door de Iraanse revolutionaire garde in de Persische Golf. Dit werd gezien als uitgevoerd in Irans echte reactie op de arrestatie van een van zijn schepen. De Telegraaf meldde op donderdag 11 juli dat het schip van British Heritage van PP Shipping en geregistreerd op het eiland Mand, de straat van Hormuz overstrak, toen het werd benadeeld door 5 Iraanse islamitische revolutionaire garde. CNN citeerde 2 Amerikaanse functionarissen die zeiden dat Iran Britse schepen had opgedragen in de territoriale wateren te stoppen. Een Amerikaans vliegtuig dat overvloog registreerde het incident. Iraanse schepen trokken zich terug nadat het de vliegdekschip van de Britse marine, de tanker HMS Montrose, begeleidde, zijn wapens op Iran richtte en hen waarschuwde om te vertrekken. De Thaise premier Prayut Chan-o-cha heeft formeel een nieuw kabinet gevormd. De meeste kabinetsleden waren leden van de militaire regering die hem helpen de staatsgreep van 2014 te leiden. Prayut zal dienen als premier en ministers van defensie in een kabinet van 36 mensen. De 13e bijeenkomst van de ASEAN-minister van defensie in Bangkok, Thailand werd officieel geopend op donderdag. De Indonesische minister van Defensie Ria Mizar Tiakudu leidde de Indonesische delegatie en presenteerde een werkdocument over ASEAN Our Eyes als een regionale inspanning om de veiligheid te vergroten tegen de dreiging van terrorisme en andere aanverwante zaken. Het concept van Our Eyes is een concreet samenwerkingsplatform dat is geïnitieerd door de Indonesische minister van Defensie en dat unaniem is gesteund door de ministers van Defensie van ASEAN. In zijn opmerkingen, Ria Mizar Tiakudu verklaarde dat ASEAN is ook een modaliteit en enorme totaliteit van regionale macht, die de as van wereldmacht is, met een totaal van 627 miljoen ingezetenen en 2,6 miljoen strijdkrachten personeel. ASEAN wordt ook vermeld dat de meest stabiele regio ter wereld tot nu toe, met leden zonder conflict met elkaar. Op de bijeenkomst van de minister van Defensie van ASEAN, deze keer was de Thaise minister van Defensie, vice-premier van Thailand, generaal Prayut Wongsuwon, voorzitter van de openingsceremonie van de jaarlijkse vergadering, die het thema van de duurzame veiligheid aan de orde stelde. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het commentaar met de titel: toenemende coöperaties bijdragen tot het BBP. 12 juli is de Indonesische coöperatieve dag. In Indonesië is de rol van coöperaties van groot belang voor de economie van de mensen. Indonesiërs hebben de voordelen van coöperaties gevoeld, vooral bij het oplossen van economische problemen. Het is dus niet verwonderlijk dat er veel coöperaten zijn in veel steden en regio's in Indonesië. Gegevens in 2018 van Indonesische coöperaties en MKB-ministerie zijn er 138.000 coöperaties in Indonesië. Het aantal moet echter nog een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale ontwikkeling. De bijdrage van coöperaties aan de ontwikkeling, met name het bruto binnenlands product of GDP, is nog steeds relatief klein, slechts ongeveer 4%. President Joko Widodo hoopt dat de coöperaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de nationale economie. Hij hoopt zelf dat er Indonesische coöperaties zijn met internationale normen. In zijn opmerking tijdens de coöperatief Day van vorig jaar moedigde president Joko Widodo de coöperatieven aan om het systeem van multinationale standaard moderne coöperaties met honderden triljoenen jaar omzet te bestuderen. Door het bestuderen van het moderne coöperatiesysteem hoopt hij zullen er Indonesische coöperaties zijn tussen de 100 grootste coöperaties ter wereld. Kennismaking met werelds 100 grootste coöperaties is eenvoudig. Indonesische coöperaties hebben echter de kans om een grote markt te veroveren. De coöperaties moeten zich dus richten op de millenniumgeneraties door zich aan te passen aan de karakters van de millennials die van technologie houden. Op basis daarvan moeten de coöperaties innoveren in technologie. De technologie zal het vertrouwen van de leden versterken, vooral die van de millennia, omdat op managementtechnisch vlak besturingssystemen kunnen worden beheerd en het fraude-risico kan worden beperkt. De online coöperaties zullen het online winkelplatform voor haar leden verbeteren en faciliteren. Bovendien moeten coöperaties betere diensten en producten van hoge kwaliteit toepassen en concurreren in het bieden van tevredenheid en het creëren van welvaart van leden. Dat was het commentaar. Beste de stem van Indonesië luisteraars, we zijn weer terug met mij in de Herdiani in het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 12 juli. We beginnen met de bepaling van Nationale Coöperatiedag op 12 juli 1947. Coöperatie is een economische instelling die zeer geschikt zijn in Indonesië vanwege de aard van de samenleving en verwantschap. Coöperatie is geïntroduceerd in Indonesië door een civil service party, Raden Arya Wiryatmaja in Purwokerto, midden Java, in 1896. Hij vestigde kredietcoöperaties met als doel mensen zwaar te helpen in de schulden bij woekeraars. De coöperaties ontwikkelden zich vervolgens snel en werd uiteindelijk geïnitieerd door Budi Utomo en Serikat Dagang Islam. In 1942 bezet Japan Indonesië. Japan richtte toen coöperaties Kumiai op. Aanvankelijk ging deze coöperatie vlot, maar die zijn functie drastisch veranderd en uitgegroeid tot een instrument van Japan om te profiteren en ellende te nemen aan de mensen. Na Indonesië onafhankelijkheid, op 12 juli 1947, de coöperatieve beweging in Indonesië hield de eerste coöperatieve congres in Tasikmalaya, West-Java, die wordt geïnitieerd door Muhammad Hatta. Congres stelt onder andere op 12 juli als een dag van coöperaties en coöperaties van de People's Centrale Organisatie, gevestigd in Tasikmalaya. We overschakelen nu naar 12 juli 1975. Het Nationaal Monument is officieel geopend voor het publiek. Het Nationaal Monument, of in de volksmond Monas genoemd, is een herdenkingsmonument van 132 meter dat is opgericht ter herdenking van het verzet van de strijd van het Indonesische volk om onafhankelijkheid te worden van de koloniale regering van Nederlands-Indië. De bouw van het monument begon op 17 augustus 1961 op bevel van president Sukarno en werd op 12 juli 1975 voor het publiek geopend. Het monument werd bekroond met een vergulde vlam die de geest van een vurig gevecht symboliseerde. Het Nationaal Monument ligt precies in het midden van het Merdekaplein Centraal Jakarta en de monumenten en musea zijn elke dag open voor het publiek behalve op maandag. We beëindigen deze programma met het gebeurtenis van 12 juli 1991, het begin van de vernietiging van de Sovjet-Unie. 12 juli 1991. Boris Yeltsin koos ervoor zich terug te trekken uit de communistische partij van de Sovjet-Unie. De teleurgang van Yeltsin is een ramp, omdat, nadat hij zich terugtrok, de vernietiging van de superkracht begon. Het begin van Yeltsin's terugtrekking uit de communistische partij was de herverkiezing van Mikhail Gorbachev als de leider van de partij die feitelijk rechtstreeks de Sovjet-Unie leidde. In die dagen werd de terugkeer van Gorbachev niet alleen tegengewerkt door Yeltsin, maar de kritiek kwam ook de sympathisanten van de lijn van de communistische partij. De kritiek op het kader van de communistische partij en Yeltsin op Gorbachev is anders. Yeltsin wilde totale democratie en transformeerde het communistische systeem in Sovjet tot een meerpartijstelsel, terwijl hardgelovige sympathisanten Gorbachev afwezen tegen zijn arme politieke en economische beleid. Gezien het spervuur van aanvallen, koos Gorbachev uiteindelijk af te treden van kantoor. In december 1991 verliet Gorbachev officieel de presidentstoel. Automatisch kort na de aankondiging van zijn ontslag werd de officiële Sovjet-Unie ontbonden. Na de Sovjet-ineenstorting werd Boris Yeltsin door president van Rusland gekozen en regeerde van 10 juli 1991 tot 31 december 1999. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis voor 12 juli 2018 van RRI Wereldtennis, de stem van Indonesië in Jakarta.
Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata akan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jauh sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Indonesië komt met de titel de regering verhoogt de export- en toerisme-industrie in Oost- en Centraal-Java. Presiden Joko Widodo stimuleerde de groei van exportgerichte industrieën en de toeristische sector in de provincie Midden-Java en Oost-Java. Bambang Brojonegoro, hoofd van de Bappenas, zei dat de president Joko Widodo de gouverneurs vroeg zich om te concentreren op de ontwikkeling van hun respectieve regio's, die later de komst van investeringen in Indonesië zouden aanmoedigen, vooral voor de provincie, zodat de export meer zou worden aangemoedigd. Bambang Brojonegoro zei dat de versnelling van de ontwikkeling in de twee provincies was om de investeringen en de export te verhogen. Voor Midden-Java richt de overheid zich op drie gebieden, namelijk het industriegebied in Brebes, het industriegebied in Kendal en het toeristisch gebied van Borobudur. De gouverneur van Midden-Java bracht verschillende dingen over die hulp van de centrale overheid nodig hadden, met name ruimtelijke planning voor Brebes, versnelde de levering van connectiviteitsinfrastructuur in Borobudur, versterking of uitbreiding van de capaciteit van de haven van Tanjung Mas Semarang, ter ondersteuning van het Kendal Industrial Estate. Terwijl voor Oost-Java de regering zich concentreerde op de voltooiing van een olieraffinaderij in Tuban, die nog steeds wacht op de voltooiing van verwerving van land, de ontwikkeling van het toeristische gebied Bromo Tengger Semeru, waarvan het masterplan door het centrum wordt voorbereid. Bovendien de ontwikkeling van de Surabaya en de omliggende metropolen of Gerbang Kertasusilo. Bambang zei dat de Oost-Java-gouverneur hoopte dat in het gebied goede connectiviteit, vooral openbaar vervoer, beschikbaar zou zijn. De minister van Transport heeft de mogelijkheid aangegeven om treingepasseerd openbaar vervoer in de Surabaya en de omliggende gebieden te ontwikkelen. Met betrekking tot de redenen voor focus in Midden- en Oost-Java, verklaarde Bambang tot de twee industriële en productiegebieden waren meestal in Jakarta, West-Java en Banten. Volgens hem wil de overheid zorgen voor gemakkelijke investeringsstromen naar de twee provincies met reeds bestaande draagkracht, inclusief infrastructuur. Volgens Bambang kan de ontwikkeling van alle projecten worden ondersteund door de staatsbegroting en zal ook particuliere sector en staatsbedrijven hierbij worden betrokken. De havenontwikkeling zal bijvoorbeeld worden uitgevoerd door PT Pelindo met de particuliere sector. Ondertussen zei vice-minister van Financiën Mardiasmo dat de centrale overheid veel fiscale prikkels zou geven aan de particuliere sector die betrokken zouden zijn bij het versnellen van de ontwikkeling in het Midden- en Oost-Java. Volgens Mart Jasmo zal het ministerie van Financiën samenwerking met de Investment Coordinating Board. Beste luisteraars, dat was Indonesia Kok voor vandaag.
Dalam langkah kau pernah sendiri, pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. Le Luisteraars, in de afgelopen 4 jaar toeristenaankomsten naar het gebied zijn gestegen tot 600%. Prachtige natuur en diverse toeristische keuzes is een reden waarom veel toeristen daar komen. Als u naar Noord-Slavisch reist, dan zijn er een aantal interessante toeristische bestemmingen die u kunt bezoeken. Een van hen is Malalayang Strand. Luisteraars, een van de prachtige stranden bij Manado is Malalayang Strand. Dit strand ligt op slechts ongeveer 1 kilometer van de stad Manado, of ongeveer 10 minuten van het openbaar vervoer. Eenmaal aangekomen op Malalayang Strand, is de rij winkels en kraampjes het meest dominante wat hier te zien is. Malalayang Strand heeft rustige golven versterkt met grote zwarte rotsen langs op de kustlijn. Omdat de golven kalm zijn, veilig voor degenen onder u die op deze plek willen zwemmen. De schoonheid van de onderwaterkust van Malalayang is ook zo mooi. U kunt met die strand heerlijk duiken. Bezoekers die graag in deze plaats duiken, bieden ze ook duikuitrustingverhuur aan. De duikstek zelf is niet te ver weg van daaruit u kunt genieten van een verscheidenheid aan zeeleven die mogelijk divers is. Ontspant op het strand van Malalayang kunt u genieten van het landschap in de vorm van het eiland Manado Toa, dat vanaf dit strand storend als een berg. Evenzo met Benaken eiland dat wereldwijd is geweest. Daarna zijn gebouwen in het stedelijke gebied van Manado aan de kust ook te zien vanaf Malalayang strand. Langs die strand staan vele kraampjes langs de kust. Kraampjes verkopen hier vele heerlijke snacks. De best bestelde snacks is echter gefrituurde banaan met zijn speciale geroosterde saus. Dat was de wonderen van Indonesië.
apa adanya.
Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Vijf studenten van Pajajaran Universiteit bestaande uit Muhammad Ilham Mujahir, Ajar Fafnul Abror, Regi Damar en de anderen van Fakulteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Sandi Sujatmiko van Fakulteit Sociale en Politieke Wetenschappen en Diana Citra Ayu van Fakulteit Communicatie slaagden erin om muggenlarven te ontwikkelen door de kalf afval gebruiken. De vijf studenten ontwikkelden een product met de naam Centik Nyamuk Mati of Cemukti. Volgens Imam Muhajir werd de kalkschil gekozen omdat door literatuuronderzoek dat meldde dat het gehalte aan secundaire metabolieten die actief zijn tegen veel muggenlarven te vinden is in de kalk. Bovendien wordt kalkschil gekozen als grondstof omdat het gebruik ervan toeneemt. Dat was te zien aan verkopers van limoensap die de limoenschil gewoon weggooiden. Naast het verminderen van de verspreiding van knokkelkoorts in Indonesië, wordt ook van Cemukti verwacht dat ze kalkafval kan verminderen. Cemukti heeft een soort tablet en functies om muggen of larven te doden met behulp van pruisende technologie. De technologie kan ervoor zorgen dat gebruikers muggenlarven niet in de plas verspreiden, maar het is genoeg om de tablet te dopen en de tafel zal automatisch oplosbaar zijn in water. In de granulaire technologie van bruisend water, wanneer ze in dat water komen, lijken de bubbels het product in water op te lossen. Die wordt gemaakt van natuurlijke substantie. Limoenschil die veiliger van andere muggenlarven aftoont en de producten wordt geëist die over het algemeen gebruikt synthetisch product zijn. Dit maakt de mukti meer gegarandeerd en er is weinig negatief impact als het water dat wordt gemengd met het product wordt geconsumeerd door menselijke wezens. De stof is veiliger omdat dit is gemaakt van kalkschil extract terwijl andere producten zijn van synthetisch materiaal dat orgaan fosfaat bevat, zodat het gevaarlijk is voor de mens. Dat was de Diversen voor vandaag. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar de een Maleisische met de titel Pura Pura. Luisteraars, dit liedje is door Petaria Sonata gezongen en gecreëerd door Hussein Bawafi. Dit lied vertelt het verhaal van iemands teleurstelling over de voorwensel van zijn geliefde. Dit lied bestaat uit pantun. De teksten worden vaak herhaald, hoewel het sprak over hartevredenheid, is de muziek van dit nummer geclassificeerd als snel en leuk om te. Dit liedje is te vinden in de Dendang Kenangan ter populair Melayu Deli. Petaria Sonata was geboren in Bandung op 14 december 1962. Ze is vooral bekend als de zangers van het liedje Hati Yang Luka, dat in de jaren 90 op de markt komt. Niet alleen popliedjes, soms ook Maleisische liedjes. Oké, luisteraars, dit is Pura Pura door Petaria Sonata. Veel luister plezier.
Mengerti
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan.
di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!